Beste luisteraars, welkom weer bij een nieuwe podcast. Deze week zit ik weer met Tim Paulus. Tim, welkom.
Dank je, Ed. Morgen wou ik zeggen, maar je weet niet wanneer mensen dit luisteren. Oké.
Okay. Nee, maar wij nemen natuurlijk wel op in de morgen. Donderdagochtend nemen we het op voor dag en dauw. Of wat later. En wij gaan weer eens kijken wat er allemaal gebeurd is in de week. We wisten het af met podcasts die we af en toe hebben met mensen uit de markt. We hadden vorige keer had natuurlijk iemand van Snapchat Benelux, wat een erg interessant gesprek was. En er zitten nog een aantal mooie sprekers aan te komen in de pijplijn over kwantumtechnologie en over de Tweede Kamer nog een keer. Maar we gaan het nu hebben over de week van de afgelopen week. En er is volgens mij wel best wel weer een hoop gebeurd. ACM heeft iets gepubliceerd. CBB heeft uitspraak gedaan over bepaalde dingen. We gaan het ook nog even hebben over Netflix versus Paramount. Elke week komt er wel iets naar buiten. En er gebeurt eigenlijk best wel veel in de wereld. Maar misschien ook wel het grootste nieuws van deze week, denk ik, Tim. Ik weet niet of jij het grootste nieuws vond, maar was natuurlijk dat Odido haar beursgang uitstelt.
Ja.
Dat zagen wij natuurlijk al aankomen.
Ja, precies. Het is niet zo vreemd. Wat zullen we ervan zeggen? Kijk, het is natuurlijk een mooi bedrijfje.
Ja. Bedrijf.
Mooie merknaam gepositioneerd en zo. En ze zijn nauwelijks kleiner, laat ik het zo zeggen, dan KPN. Ja. Ze hebben dat FWA gedaan. Ze hebben dat hele mobiele netwerk uitgebreid. En daar gaat heel veel aandacht naar. Het is wel heel sterk, toch, ook al hebben ze geen passieve infrastructuur, wel heel sterk geworteld in infrastructuur. Mm-hmm. Dus dat is allemaal hartstikke mooi. Alleen, dan klop je aan bij beleggers. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dan hebben ze zoiets van,
Odido.
Odido, oké. Okay. Wat doen die? Telecom? Oké, dan haakt 90% al af, hè?
Ja.
Want dat is alsof je het waterleidingbedrijf naar de beurs brengt. Mm-hmm. En dan zit er een hoop schuld in. Ja, wat moeten we daar nou weer mee? En FWA, wat is daar het einde van dat? Natuurlijk gaat niet iedereen op FWA. Dus kortom, interesse van professionele investeerders in zo'n bedrijf is heel beperkt. Ja. En die zullen zeggen, twee of drie keer de EBITDA, meer is het eigenlijk niet waard, hè, zo'n club. En dan krijg je dit. En dan als je dan gaat bedenken van, hoe moeten ze er dan uit, die aandeelhouders, met z'n twee, die private equity, dan wordt het best wel lastig. En we zullen zien waar ze op uitkomen, wat ze gaan doen.
Ja.
Er zijn natuurlijk allerlei opties, maar het is nog niet zo makkelijk. Dat was ook trouwens de titel van het stukje dat we hadden geschreven.
Ja, exit is niet zo makkelijk.
Ja, dus dat is nog wel even aanzien van wie wil dat nou hebben? Wie heeft daar nou weer een mooi nieuw plan mee? Wat gaan we doen daarmee? Dus dat is even afwachten. Ik had het ook in verband gebracht met, dat had ik toevallig gezien, hè? Waterland, yeah. Private equity in Nederland, geloof ik. Met een enorme portfolio trouwens, hè? Waar ook wat telecom dingetjes in zitten. Wie weet willen zij horizontaal, verticaal integreren met Odido. Hè? Dat zou maar zo kunnen. Hè? Budget Energy en Reach als zakelijke tak. Dan moet je natuurlijk wat bestaande relaties gaan
managen.
Want dat moet allemaal naar Odido toe. Hè? Wil je de synergie eruit halen? Nou ja, goed. Dus dat is op zich wel een spannende gedachte. Maar het is weet je, op papier is het verzadigde markt, weet je wel. Het is een toegangsdienst. En je bent nummer 3 in de markt.
Ja,
hoe interessant is dat, hè? We hebben bijvoorbeeld Vodafone en dat soort bedrijven, Liberty Global, de afgelopen jaren afscheid zien nemen van allerlei landen, omdat ze niet nummer 1 of 2 kunnen zijn. Dat is bij investeerders vaak ook de eis. We willen overal zitten, maar wel als nummer 1 of als nummer 2.
Ja.
Nou, je weet, Odido gaat nooit nummer 1 of 2 worden. Dus dat beperkt wel de aantrekkingskracht op investeerders.
Ja. Hey, en is het een kwestie van uitstel is afstel?
Dat zou nog kunnen. Dat ze inderdaad op goed moment zeggen van, weet je, nou hebben we een mooi setje kwartaalcijfers erbij. En dan zien we wat duidelijker wat de impact is van die investeringen die zwaar omlaag zijn gebracht, ook het afgelopen kwartaal.
Ja.
En wat, dat komt natuurlijk aan de free cash flow ten goede. Dan blijft er meer geld over, of voor de aandeelhouders of voor schuldreductie. Dat zou kunnen, hè, dat ze zeggen van het was misschien ook een beetje te vroeg.
Yeah.
Maar goed, dat FWA blijft volgens mij wel een beetje lastig. Want als het alleen daar, en daar lijkt het een beetje op, hè, als het alleen daarop gebaseerd is, Ja, dan is het een beetje een dun verhaal. Je brengt iets naar de beurs, dan moet het ook een groeiverhaal zijn. Ja. Dus wie weet wat ze daar nog uit de hoge hoed toveren.
Ja.
Maar het zou best kunnen dat ze het even 1 of 2 kwartalen aanzien en dan alsnog proberen.
Ja, oké. Okay. Even over die FDA. Wij tracken en trace dat natuurlijk keurig. En het is natuurlijk sterk gegroeid vorig jaar. En het lijkt erop als het toch een beetje een plateau heeft bereikt en een vlak blijft. Op een bepaald percentage, volgens mij schatten wij iets van rond de 12% of zo, van de breedbandklanten van Odido heeft dan een FWA-product. Mm-hmm. En die hebben dan ook geen vast meer. Hè? Dus, maar los van het FWA-product, Tim, ik doe ze natuurlijk ook nog, glasvezel en mobiel zijn ze natuurlijk ook nog aanwezig met best wel veel klanten. Hè? Ze zijn niet meer de grootste, maar het zijn nog best wel een hoop klanten. En ik denk inderdaad wat je zegt, ze moeten laten zien dat ze het netwerk goed is en blijft. En af en toe zo'n outage van vorig jaar, daar worden ze ook niet vrolijk van. Dus hopelijk dat ze snel weer de goede kant op gaan. Maar inderdaad wat je zei, de Nederlandse markt is natuurlijk extreem competitief. Hè? Ik bedoel, Vodafone Ziggo moet natuurlijk ook presteren. Hè? Dus Steven van Rooyen zal natuurlijk ook wel wat dingen uit de hoge hoed gaan toveren. KPN is natuurlijk altijd solide en die laat het kaas ook niet van zijn brood eten. Hoewel wel blijkbaar de NS wat kaas bij ze weg heeft gehaald, hè?
Ja.
Wat vind je daar eigenlijk van die discussie?
Die discussie, ja, nou ja, weet je, ik eerlijk gezegd haak ik dan persoonlijk altijd af, want en ik ben blij tegelijkertijd dat heel veel mensen zich daar zorgen om maken, hoor.
Ja.
Over die autonomie enzovoort. Maar goed, dat is niet voor mij. Waar ik dan op aansla, dat is die 400 miljoen. En ik heb dat even gecheckt bij KPN. Dan zeggen ze, ja, we herkennen dat bedrag niet.
Ja.
Ja, misschien was het 402 miljoen. Ja, je weet het niet. Ja. Als je dit namelijk doorrekent, met het nodige voorbehoud, hè, dan kom je uit op 33 miljoen per jaar.
Ja.
En dat verhoudt zich tot KPN Business omzet van, ik geloof, 2 miljard per jaar. Dat valt er nog mee.
Ja,
maar het is wel een groot bedrag. Als je dat in één klap kwijtraakt, dus we zullen het zien bij het eerstvolgende kwartaal of iets verder misschien.
De migratie hier klaar is natuurlijk.
Ja, dus het lijkt best wel pijnlijk te kunnen zijn. Een relatief groot contract. Maar goed, het kan ook heel goed zijn dat het in de ruis wegvalt en dat je er nauwelijks iets in de cijfertjes van ziet. Hè? Dus, ja. Maar goed, ik sloeg aan op die 400 miljoen, want dat is best wel veel, als dat klopt.
Ja, ja. Hey, en even terug, die 400 miljoen, KPN, Odido. Er was deze week natuurlijk nog wat berichtgeving over het CBB. Die riep iets over netwerktoegang. Over dat, volgens mij was er een geschil aangebracht door Yuka, geloof ik, in Amsterdam.
Ja.
En volg jij dat wat nauwkeurig, Tim? Wat is daar eigenlijk?
Nou,
wat is de porté van die uitspraak eigenlijk?
Ik krijg er altijd hoofdpijn van, want het is allemaal heel erg moeilijk. Er was ook een rapport uit. Ik heb daar even naar zitten kijken. Daar kreeg ik ook weer hoofdpijn van de GSMA. Ja. Dat was een rapport voor toezichthouders van hoe moeten we fusies op de mobiele markt beoordelen? Hoe moeten we dat doen? Allemaal heel erg moeilijk, heel erg theoretisch ook. En dit hier, ja, dit. Kijk, CB heeft een relatief makkelijke taak dan. Hè. Die moet alleen maar kijken of ACM zijn methodes goed heeft gedaan, alles. Het gaat niet per se over de inhoud.
Ja.
Ik kan er niet heel veel inhoudelijk dus over zeggen. Nee. Intuïtief heb je zoiets van waarom wel KPN reguleren en niet Ziggo? Hè? Dus, en dan kom je uit bij dat begrip symmetrie. Hè? Ja. Een beetje raar om daar het woord symmetrie voor te gebruiken, maar zo heet dat dan. Hè? Ja. Het is asymmetrisch, alleen KPN wordt gereguleerd. Het zou symmetrisch moeten zijn, intuïtief gesproken. Nou, dat gaan we dus niet meer doen. En waarom niet? Nou ja, omdat we KPN hebben en omdat we overal glasvezel hebben. Volgens mij is het een beetje zo kort door de bocht. Maar misschien interessanter over aanslaand gesproken. Ik realiseerde me dat dit misschien ook wel verband houdt met iets waar ik dan wel heel erg warm word. Dat is dat dossier Delta Glaspoort.
Die 200.000 lijnen die nog in de markt hangen. Ja.
Ja, want dat is nou het laatste formele wat ik gezien heb is van december 24. Dat formeel de vergunning of zo werd aangevraagd door de partijen, zo'n soort iets. Ja. Dus ruim een jaar geleden. En het zou maar zo goed kunnen zijn dat ACM heeft gewacht op deze uitspraak van het CBB. Want stel dat er iets anders was uitgekomen, dan was het heel erg ingewikkeld geweest. En dan had de uitspraak over Glaspoort Delta ook weer in lijn moeten zijn met... Yep. Enzovoort. Je kunt je voorstellen dat ze bij ASM zoiets hebben van, weet je wat, we wachten even. Ja. En volgende week doen we die Glaspoort Delta er wel uit.
Ja, en wat wordt dan de uitspraak, denk je?
Ja, dat is een goeie.
Dat het oké is, het allemaal door kan gaan, of dat ze zeggen, nou, het mag toch niet.
Ja, je kunt je bijna niet voorstellen dat ze het na zo lang alsnog afkeuren. En waar hebben we het over? 200.000 lijnen.
Ja. Yeah.
Weet je, en het is natuurlijk al pijnlijk genoeg voor de markt dat het zo lang ligt, want laat ik zo zeggen, even voor de herinnering, Delta heeft 900.000 lijnen in Ziggo-gebied. Mm-hmm. Dus dat is ook best wel bijzonder. Hè? Dat hebben ze. Dus normaal gesproken zou je denken, die twee vullen elkaar aan, maar nee, er is best al een flinke overlap met Ziggo. Daarvan willen ze er 200.000 aan KPN verkopen. Maar KPN zit natuurlijk iedere keer op het, hoe zeg je dat, op het vinkertouw van wat gaan we doen met, ja, met dat gebied? Gaan we dat zelf doen of kopen we ze van Delta? Ja. En ja, dat is natuurlijk allemaal heel ingewikkeld. Dat ligt allemaal stil.
Ja. Geen sales in die regio.
Nee, dus dat is heel erg vervelend voor alle partijen. Misschien nog het minste voor Ziggo. Hè? Want wat dat betreft ligt het in dat gebied een beetje stil. Ja. Dat is fijn voor Ziggo. Maar het wordt nu echt tijd dat ze daar in Den Haag even een klap erop geven.
Ja. Maar goed, de ACM besluit hield stand. Dat is gebeurd was wel wat vaker andersom gebeurd. Hè? Dus dat is mooi voor ACM. En ACM kwam deze week ook nog met de informatieplicht van Telecom op aanbieders op het vaste internet. Hè? Dus dat toch beter moet. En dat ze op moeten wijzen dat er betere contracten zijn in de markt. Volgens mij, want vorig jaar hadden wij natuurlijk de directeur van ACM hier ook al over dit onderwerp, transparantie en de mensen beter informeren over dat ze een betere deal hebben.
Maar wat denk jij, wat gaat dat concreet opleveren? Wat gaat er concreet veranderen voor de consument?
Nou ja, kijk, voor de consument, in principe geldt natuurlijk al de plicht dat ze geïnformeerd moeten worden over elk jaar dat hun aanbieding of dat er iets beters is. Daar zijn ze al verplicht toe. Maar uiteindelijk, takes two to tango, zeg ik altijd. Hè, dus de operator kan wel informeren, maar als de ontvangende partij, de consument, er niet op zit te wachten en het allemaal prima vindt en niet zit te wachten op hassle, dan gaat hij natuurlijk ook niet bewegen. He, dus, en dat zien wij natuurlijk ook wel in onze cijfers. Hè. De mensen die het langst zitten bij de operators, ongeacht welke operators, dat zijn de mensen die het meest betalen. Dat impliceert denk ik niet, Tim, dat ze veel goedkoper uit hadden kunnen zijn als ze het elk jaar opnieuw verlengen. Het zijn denk ik ook wel meestal mensen die wat extra pakketten hebben afgenomen bij de operators. Dus het is lastig, maar wij roepen altijd al van beste consument, kijk elk jaar even waar je zit. Kijk even wat je wil hebben en kijk even rond. En er is vast een betere deal, hè, want de promotie is nog steeds fors het eerste jaar, hè, dus... je kunt best wel wat geld besparen door gewoon over te stappen. Maar ja, het is altijd wel een hassel. En ik had altijd begrepen dat, zeker in zakelijke markten, op het moment dat een bedrijf zegt van, goh, we willen switchen van mobiel operator, dat de nieuwe aanbieder moet meestal wel 15% lager zitten qua totale kosten, willen ze de overstap gaan maken. Mm-hmm. Omdat natuurlijk, er komt best wel wat bekijken om over te stappen.
Hè, bij de consument. Switching
cost. Ja, de switching cost. Hè, dus dat is best wel lastig. Dus ik denk dat het goed is dat ACM het aanscherpt en gewoon wijst op de verplichtingen die elke operator heeft om de consument te informeren. Maar ja, het blijven consumenten. Hè, dus die...
Gaat het hier over trouwens over mobiel of over vast of over allebei?
Nee, dat is vast internet gewoon.
Deze richtlijnen gelden vooral voor vast.
Ja. Kijk, bij mobiel is de markt natuurlijk nog wat fluider. Hè, dus er kan heel makkelijk en snel geswitcht worden. En bij vast is natuurlijk nog nieuwe modem, router. Daar komt er wat meer bij kijken, laat ik het zo zeggen. Ja. En wat je bij in de vaste markt ook wel ziet, hè, dat zien we dan op basis van de cijfers, dat... Er is een groep consumenten wat een beetje rondhopt, als het ware. Je hebt een grote groep die vastzit, die gaat niet kijkt niet om. En er is een grote groep van mensen die af en toe regelmatig hebben, waar zit ik nu en kan het goedkoper? Ja, dat zijn een soort de promotiejagers, om het zo maar te zeggen. Dus het is een interessante markt. En ik ben benieuwd naar wat ACM hiermee gaat bereiken uiteindelijk. En uiteraard ook of hoe de oprevers hiermee omgaan. En hoe ze hun communicatie beter doen. Want we hadden ook nog een onderzoek. Dat had toevallig niet goed, wel goed getimed en ruim voor het ASM-bericht. Waarbij we inderdaad signaleren dat de jongere mensen wat vaker rondhoppen. En ook eerder weg zijn. En de oudere mensen gewoon langer blijven zitten. Dus, ja. En uit dat onderzoek kwam trouwens ook dat Odido, waar we het net over hadden, Tim, een vrij populair merk is bij de jongeren. Mm-hmm. Dus dat blijkbaar doet Odido op dat vlak toch wel wat goed, om zo maar te zeggen. Over consumenten gesproken. Volgens mij kwam deze week ook weer wat cijfers over waar mensen allemaal naar kijken in de huiskamer. Het is natuurlijk sport, sport, sport deze week. Viel jou nog iets op, Tim?
Nou ja, een aantal details, hè, maar toch. Meestal zit de piek in december, maar nu was januari hoger dan december. Dat was één. Tweede, ja, dat lineair, live lineair kijken, het gewone traditioneel kijken, ja. Dat blijft gewoon dalen, hè, nu ook weer min 6%. En dan zie je dat de groei vooral bij VOD zit,
ja.
Dus Netflix en YouTube.
Ja.
Disney ja. Plus enzovoort, noem maar op. Ja. En de derde, ja, ze zetten er bij de NMO altijd ook de top 25 bij van best bekeken programma's. Meestal wordt dat gedomineerd door NPO. Soms hebben ze wel 20 van de 25 programma's.
Ja.
Nu was het maar 14. SBS ook, of Talpa moet je dan zeggen, deed erg goed met 5 noteringen. Die hebben er meestal maar 1 of 2.
Okay.
RTL 6 notering is ook relatief veel. En wat daar opviel, dat RTL op 1 en 2 stond. Met The Masked Singer en The Voice.
Ja.
3,5 miljoen kijkers allebei. Dus dat, nou ja, voor DPG is dat erop. Zeker hè, als de nieuwe eigenaar van RTL. Ja, meer van hetzelfde. Maar toch, dat live linear kijken blijft. Althans, op de grote tv wel gewoon dalen.
Ja, en die 6% is ten opzichte van de vorige maand, hè, Tim? Of
nee, jaar op jaar.
Jaar op jaar. Dus 6% jaar op jaar. Dus geen seizoenseffecten zoals kerst en Sinterklaas of nieuwjaar.
Nee.
Dus jaar op jaar. Dus het zegt nog wel wat. Wat je ook wel ziet gebeuren, het VOD stijgt. Dat verbaast ons eigenlijk helemaal niks. Hè, want je ziet dat heel veel consumenten elke dag gewoon of naar Netflix kijken of naar Videoland. En dat best wel een hoog percentage mensen is. Ik begreep dat bij, hè, dat hebben we volgens mij al eerder gezegd. Dat ongeveer 15% heeft of met een Netflix of Videoland pakket kijkt elke dag. 7 dagen in de week.
Ja, ja, ja. Wat me trouwens ook nog opviel, nu ik aan denk, het uitgesteld live kijken. En dat kan variëren van, nou ja, zoveel uur tot zoveel dagen, weet ik ja. veel. Want als je naar die cijfertjes kijkt, dan lijkt dat te stabiliseren bij ergens tussen de 25 en 30 minuten per dag. In absolute zin. Dus even los van de percentages. Gewoon mensen willen niet langer blijkbaar dan een half uur of zo uitgesteld kijken. Dat is al vrij lang zo, want het was nu, ik geloof, 34 minuten gemiddeld.
Ja.
Maar dat was 2 jaar geleden ook al zo, 34 minuten. Ja. Dus op het geheel neemt dan het belang natuurlijk toe, omdat het de hele boel in een dalende trend zit.
Ja.
Maar het is opvallend dat daar een of ander natuurlijk plafond lijkt te zitten voor uitgesteld.
Ja. En dat zijn de mensen, Tim, die iets willen zien waar ze van weten dat er reclame in zitten en gewoon laten beginnen en opnemen en doorspoelen, toch? Of,
nou, dat weet ik niet. Ik denk ook als je gewoon te laat inschakelt, dan kun je alsnog nog terug naar het begin, hè?
Ja.
Of gewoon de volgende dag kijken.
Ja.
Ja, want je hebt het gemist.
Ja.
Zoiets, ja. Nee, in dat rapport van NMO zitten altijd best wel een paar interessante dingetjes dus.
Ja, hey, en dan is het natuurlijk een klein bruggetje naar Netflix en Warner Bros. En Paramount. Ook een never-ending story.
Ja.
Waar staan we nu eigenlijk, Tim?
Hoe
groot schat wij de kans in dat Netflix toch wel de winnaar wordt?
Ja, lastig hè. Dus even terug voor mensen die er niet zo in zitten. Gaat om Warner Bros., een van de grote klassieke Hollywood studio's, die heeft zichzelf eigenlijk te koop gezet. En ze hebben een vriendschappelijk bod, dus overeenstemming met Netflix.
Ja.
En een vijandig bod van Paramount.
Ja.
En nou ja, Paramount biedt iets meer, maar dat is voor de hele onderneming. En Netflix biedt alleen op Warner Bros., niet op Discovery. Dat hoeven ze niet, dat is tv, hebben ze geen interesse in. Dus je kunt heel lang over discussiëren van wie biedt er nou eigenlijk meer.
Yeah.
Er zit natuurlijk een gat tussen, maar ja, wat is de waarde van Discovery? Nou, enzovoort. Ja, ze blijven elkaar bestoken, ze kraken elkaars bod af, ja, maar dit, dat. Yeah. En dan zie je dat ze iedere keer daar ook wel weer op reageren door hun bod aan te passen.
Yeah.
Dus het beweegt een beetje naar elkaar toe. Ja, stand van zaken is nu van Paramount lijkt zijn bod niet te willen verhogen. Er zit eigenlijk iedereen op te wachten. Even voor het idee, ze bieden $30 per aandeel. En je leest veel commentaren van, ja, ze zouden, als ze het gewoon zouden verhogen naar 32 of 33, dan zou het bestuur van Warner er niet omheen kunnen.
Yeah.
En zou de deal met Netflix schrappen.
Yeah.
En hij heeft Paramount ook nog gezegd van de termination fee die dat gaat opleveren, 2,8 miljard die aan Netflix betaald moet worden, die neemt dan Paramount voor zijn rekening. Dus je zou zeggen van, waar wachten ze op bij Paramount? Gooi die twee extra dollars er ook nog even bij.
Ja, of haal die 2,8, reken die terug naar het aantal aandelen. Want ze gaan ook een soort fee betalen. Zijn ze voor, als, hoe langer het duurt, gaan ze de prijs verhogen. Je kunt ook zeggen, jongens, laat het nou in één keer even gewoon goed aanbieden.
Ja, dat ze willen pas meer gaan betalen als het langer voortsleept. Dus als het 2027 wordt, dan komt er ieder kwartaal een kwartje bij.
2027? Ik dacht 2027. Al nu al per kwartaal, maar
ja, nee, na
2026, dit, ja.
Na 2026, dus als het ja, en dus voor Netflix is haast geboden. Hè. Die willen natuurlijk de aandeelhoudersvergadering snel doen. En dan ook de afsplitsing van Discovery.
Ja.
Kijk, je voelt op je klompen aan dat de goedkeuring natuurlijk ook tijden gaat duren. Dat gaat natuurlijk nooit dit jaar worden. Vandaar dat ze allebei achter de schermen al heel veel aan het doen zijn. Ze zijn ook, althans de jongens van Netflix, gehoord in het parlement in Amerika. En dan zie je ook weer dat die Republikeinen natuurlijk fulmineren, want Netflix is veel te woke.
Ja.
Dan krijg je dat, hè. Trump heeft gezegd dat hij zich er niet mee gaat bemoeien.
Oh, ja. Dus hij gaat zich er wel mee bemoeien, ja.
Nou ja, dat was het.
Always chickens out, toch, of niet?
Ja, dat weet je inderdaad dan maar nooit, hè. Wat is zijn woord waard, tenslotte?
Niks.
Nee.
geen pepernoot.
Maar goed, er wordt wel zwaar gelobbyd om het toch maar alvast goedgekeurd te krijgen. Maar ja, we zitten, wat Netflix betreft, sowieso met die afsplitsing van Discovery. Dat wordt Q3.
Ja.
Nou, zie dan nogmaals voor het eind van het jaar die deal rond te krijgen. Goed, dat sleept zich nog even voort. Het is wel spannend om te zien. En dan zou je ook nog kunnen bedenken van, nou ja, weet je wat, kom nou gewoon bij elkaar en haal HBO eruit met HBO Max. Laat dat overnemen door Paramount. En de rest, nou ja, Discovery ook, mogen ze ook hebben. Daar zijn ze bij Netflix toch niet in geïnteresseerd. En dan gewoon de studiotak met de catalogus naar Netflix. Dan is iedereen blij, is het zo klaar.
Ja.
Maar ja, goed, dat wil HBO, blijkbaar ook niet.
HBO Max eruit, Tim. HBO heeft natuurlijk hele mooie content. Ik kan me voorstellen dat Netflix dat wel heel graag wil hebben.
Ja, maar weet je, dat is ook zo. Dat is natuurlijk premium content. Ja. Die waarschijnlijk nog een treetje hoger staat in de perceptie dan de beste premium content van Netflix zelf of van Disney+.
Ja.
Dat is in de industrie geldt dat wel als het beste wat er is op tv-gebied. Maar dat hebben ze niet echt nodig. Weet je, ze hebben zelf een budget en een productielijn waar je u tegen zegt. Ja. Maar die catalogus, die 100 jaar oud is van Warner, ja, die hebben ze niet.
Nee. Nou, Games of Thrones is HBO, hè, dus...
Ja, bijvoorbeeld The White Lotus, noem maar op. Er zit echt premium content in. Natuurlijk, het is niet te versmaden.
Nee, waarvan een deel van die content waarschijnlijk heel hard worden gekild door de mensen als het aan de verkeerde mensen wordt overgenomen.
Ja, dat kun je ook vrezen. En misschien dat daardoor ook het sentiment en dat zelfs ook bij investeerders leeft van laten we dat nou in godsnaam niet bij die Trump-vriendjes van Paramount terecht laten komen, want dan wordt dat allemaal zijn nek omgedraaid.
Ja.
Het zou toch doodzonde zijn?
Het zou zeker doodzonde zijn. Dus, we blijven het volgen, denk ik, deze overname. Spotify had volgens mij ook goede cijfers afgelopen deze week. Die hadden veel groei. Volgens mij plus 13% of zo. En een derde is betaald en twee derde niet betaald. En die zijn toch langzamerhand ook zich verder aan het ontwikkelen, Tim. Ik bedoel, vroeger was het natuurlijk alleen maar muziek luisteren. Maar het is nu inderdaad veel meer geworden. En volgens mij gingen ze ook nog iets innovatief doen met leesboeken. Hè, dus dat je het digitaal kunt lezen. En als je dan stopt, kun je het gaan luisteren. Hè, dus je kunt als het ware lezen thuis. En dan op de fiets stappen naar de Albert Heijn, bij wijze van spreken.
Ja.
Je kunt gewoon naadloos doorgaan. Seamless. Dat doen ze eigenlijk wel heel goed, moet ik zeggen. Dus... in Nederland is Spotify natuurlijk ook by far de grootste partij als het daarom gaat. Zijn er nog andere interessante dingen? Volgens mij Fairphone heeft goede cijfers bekendgemaakt, zie ik. Bijna 85% meer omzet over Q4, dat is natuurlijk heel goed. Dus blijkbaar werpt hun strategieverandering die ze dit jaar hebben doorgezet, of afgelopen jaar, vorig jaar, werpt zijn vruchten af, om het zo maar te zeggen. Ze blijft natuurlijk in Nederland wel klein. En wat er eigenlijk ook wel grappig was, Tim, deze week hadden wij een onderzoek gepubliceerd over het repareren van je smartphone.
Hmm.
En wat lijkt erop dat mensen minder vaak een kapot toestel hebben? Oftewel, ze worden wat steviger en ze doen wat langer met een toestel. Het was echt wel goed gestegen. Volgens mij word je gebeld, Tim. Moet je even wegdrukken, denk ik.
Ja, dat is
ja,
dus, uit, ja.
Ja.
Ja, dus, en die smartphone-markt, ja, die staat natuurlijk ook wel voor een interessante uitdaging met al die dure geheugencomponenten. Daar hebben we het volgens mij ook al over gehad.
Ja.
Ja, voor de rest hebben we natuurlijk ook al een keer gesproken over de infrastructuurmarkt, waar de miljarden je om de oren vliegt.
Ja, zeker, zeker. Ik volg dat niet op de voet, maar je ziet zo die bedragen langskomen, hè, van de CAPEX-bestedingen bij Meta, 100 zoveel miljard. Google 185 miljard, Amazon, daar kunnen we overheen, 200 miljard.
Ja,
ja, dat zijn fantastische dingen. En je ziet vervolgens ook trouwens de, nou, dat volgen we verder niet zo op de voet, hè, de obligatiemarkt ook volop in beweging. Want Disney haalt geld uit de obligatiemarkt, KPN is aan het doorrollen geweest.
Ja.
Google
rente,
ook.
Om de rentelasten te verlagen bij KPN. Hè?
Om de rentelasten te verlagen, dat is nog eens wat. Hè. Dat kom je bij andere bedrijven niet tegen. Hè.
Nee.
Zeker. Dus die obligatiemarkt is interessant. En ja, met name ook door die leningen van Google, hè, waar een 100-jarige lening zelfs tussen zat.
Leg eens uit, Tim, wat is dat dan precies?
Nou ja, die hoeft pas over 100 jaar terug te betalen. En normaal gesproken zit er dan een hogere rente op. Maar op de een of andere manier werkt het dan zo in die obligatiemarkt dat met zo'n lange looptijd ook die rente voet best wel gunstig is.
Oké, wat is de rente een beetje uit je hoofd?
Nee, heb ik zo niet. Nee. Maar ja, dus allemaal ja, om de uitbouw van die datacenters mede te financieren. Want ze hebben natuurlijk gewoon cash op de bank. Ze hebben het eigenlijk helemaal niet nodig. Maar je wilt toch wat vreemd vermogen op je balans hebben staan. Wat is hartstikke goedkoop.
Ja.
En ze hebben heel weinig. Ze hebben echt maar een paar miljard vreemd vermogen, dit soort bedrijven.
Ja.
Dus dat, daar zit wat ruimte.
Ja. Hey, en als laatste onderwerp misschien nog even. Tenzij nog een ander mooi onderwerp. Maar is een beetje de dynamiek rondom apps. Social media apps. Leeftijdsverificatie. Hè. Volgens mij gaat Discord daar nu mee beginnen. Dat je echt formeel ook moet laten zien dat je ouder bent dan een bepaalde leeftijd om bepaalde content te zien. Er gebeurt heel veel. En wat ik eigenlijk ook wel interessant vond, is dat even terug naar die apps. Misschien TikTok. Hè. EU is natuurlijk een casus begonnen, omdat ze vinden TikTok verslavend. Nou, dat is een relatief begrip, begrijp ik inmiddels. Want wat zei nou de baas van TikTok vandaag of gisteren? Als iemand 16 uur achter elkaar op TikTok zit, vond hij niet verslavend.
Ja.
Dus,
nou, dat is op zich wel boeiend. Hè? Ik ging nog even terug in de historie. En in 2019 lag er al in de Verenigde Staten een wetsvoorstel dat de verslaving wilde aanpakken. Nou, in die tijd grinnikten we daar met z'n allen volgens mij een beetje om.
Ja.
Verslavend, ach, dat is toch aan de consument zelf. En hoezo verslavend? Je kan toch gewoon stoppen? Je kan je telefoon toch wegleggen, zo'n soort
ja.
iets. Maar het is wel grappig om te zien dat het begrip verslaving aan status wint, zeg maar, in die hele regulering. En dat dat toch een erkend probleem is, blijkbaar. En je leest ook steeds meer dat dit soort partijen, dit soort makers van social media platforms, echt expliciet ook sturen op verslaving. En ja. Nou, daar zijn ze natuurlijk wel heel gevoelig voor.
Ja, gaan ze er last van krijgen, wil ik niet zeggen, maar gaat het serieus doorgezet worden? Je ziet natuurlijk in Australië is het verboden, Frankrijk gaat het doen, Spanje heeft vorige week gezegd dat ze ermee gaan beginnen. Ze willen het verbieden. Onze eigen toekomstige kabinet, regering, die heeft plannen om dat te gaan verbieden. In Ofcom is daar een consultatie en in UK is een consultatie. Want het lijkt wel of het de tipping point voorbij zijn als het gaat om dit soort
onderwerpen. Ja, nou eerlijk gezegd zit ik daar dan anders in. Ik heb wat mensen horen praten over dit soort dingen en eerlijk gezegd ben ik het daar helemaal niet mee eens. Met,
verbieden.
Ja, ten eerste, we zitten hier toch niet in Rusland. We gaan geen media verbieden. Dat is één. Punt twee, laten we niet vergeten, social media is een geweldige uitvinding. Je komt met mensen in contact.
Ja.
Het is, in de kern is het gewoon een prachtige uitvinding. En ja, op de derde plaats, waar het dus misgaat, is de manier waarop deze platforms vorm worden gegeven. De verslaving die erin gebouwd wordt, de algoritmes, dat soort zaken. Dus pak niet het platform aan, of laat ik zeggen, pak niet social media voor jongeren aan, maar pak die platforms aan. Zorg dat die algoritmes verbeteren. En trouwens denk ik dan ook van, ja, of die kinderen nou in een boom klimmen of de hele dag op hun telefoon zitten. Ja, als ze op hun telefoon zitten, kunnen ze in ieder geval hun benen niet breken. En ik heb zo'n idee van, volgens mij is social media dan vooral gevaarlijk voor volwassenen die hun tijd zitten te verkwisten met dit soort dingen. Dus waarom zou je dit doen? Ik eerlijk gezegd ben ik daar wel een beetje in om. Ik ben er dus echt helemaal geen voorstander van. Meer van pak ze aan gewoon.
Ja, oké. En in principe, Tim, zeg je daar natuurlijk mee dat als je het algoritme aanpast, dus dat het niet meer verslaafd is, dat al die negatieve effecten wegvallen en dus het goede overblijft. Maar dan is de vraag van Zuckerberg natuurlijk, ja, waar ga ik mijn geld aan verdienen? Maar dat is een andere discussie. Maar als je dat zou doen, dan is het ook gelijk voor de volwassenen opgelost, toch?
Ja, zo is dat. Zo is dat. Ja. Ja, precies, precies. Dat, volgens mij is dat de route en niet zozeer van laten we een leeftijdsgrens inbouwen. Want uiteindelijk is het gewoon een geweldige uitvinding. Ik doe er overigens niet aan mee, social media, maar het is gewoon een prachtige uitvinding.
Ja, nou ja, de goede dingen zijn inderdaad fantastisch. Hey, en als laatste misschien nog even, AI hebben we het ook wel vaak over, maar ik las van de week dat in Australië is het nu verplicht om bij radio te zeggen dat een AI-stem je gaat beluisteren. Net zoals bij politieke uitingen, moet je ook iets onderzetten van, dit is een politieke uiting. Zou het misschien wel een goed idee zijn, Tim, om alles wat door 100% door AI wordt geproduceerd, dat eronder staat, dit is door AI geproduceerd.
Ja, dat zou je willen, hè? Absoluut. Ja. Absoluut. Van overal toch die footnote, die waarschuwing van dit is AI. Zeker, ja. En je ziet ook Deezer bijvoorbeeld, hè, over Spotify gesproken, die heeft technologie, en dat verstrekken ze nu ook aan concurrenten, om te kunnen vaststellen of een liedje, een track, door AI gemaakt is. En ze zeggen dan, ik geloof 80% of 90% slagingskans daarin. Het is dweilen met de kraan open. Ja. Maar je zou het willen, maar ik vrees dat het niet helemaal haalbaar is.
Nee. Nou ja, tenzij de uitwassen zo'n vorm aangeven dat we wel moeten, Tim. Ik bedoel, volgens mij hebben we nog niet het puntje. We zien het puntje van de ijsberg, lijkt het zo.
Nee. En wat dat betreft is ook interessant om die jongen van Anthropic in de gaten te houden. Hè? Hoe heet die? Amodei, een mooie naam. Ja. Die van die rapporten uitbrengt waarin die notabene als baas van zo'n groot AI-bedrijf dat dit jaar naar de beurs wil, waarschuwt voor de negatieve effecten van AI. En nu had hij het over bijvoorbeeld het maken van chemische wapens. Ja. Zo van, pas op jongens, want dit soort dingen gaan we mogelijk maken. En het is heel frappant dat juist hij voor dit soort zaken waarschuwt.
Ja. Oké, nou misschien toch een hele slimme vent, Tim. Maar dat was hij al als hij zo'n bedrijf start. Hè? Dus,
Past.
Zeg Tim, we zijn weer in een vliegende vaart door de waan van deze week gevlogen. Met best wel een hoop mooie ontwikkelingen die we natuurlijk op de voet blijven volgen. Luisteraars, ik wou jullie bedanken voor wederom het luisteren. En tot ziens.
Tot ziens.